Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast dit keer is Micha Wertheim, cabaretier.
En er liepen echt regelmatig wel 30, 40 mensen liepen er, ja, voortdurend. Maar dan zei ik dingen van, oh, als u het niet snapt, is het niet erg. Dan gaat u naar huis, gaat u gewoon Heidegger lezen. En ik raad ook een beetje Nietzsche aan. En ik weet niet hoe uw Duits is, maar ik raad Kafka in het Duits aan. Als u dat nou leest, en dan komt u volgend jaar terug. En wie weet begrijpt u dan een beetje beter de context. Nou, dan stonden er weer 30 mensen op die wegliepen. Van dit hoef ik, dat heb ik echt wel regelmatig gehad. Maar ja.
Micha is radiomaker en goochelaar, maar je kent hem natuurlijk vooral als cabaretier. Hij speelt al bijna 25 jaar. Hij won in 2004 het Leids Cabaret Festival en maakte meer dan 10 voorstellingen. In 2008 kwam hij in het nieuws wegens een incident in een theater in Roermond. Daar hebben we het aan het einde van deze podcast ook nog over. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Micha Wertheim.
Het gaat over missers, toch?
Ja, ja, ja.
Eerste keer even, eigenlijk was mijn doel helemaal nooit om comedian te worden. Ik wilde radiomaker worden. En het eerste radio-interview wat ik deed mislukte omdat er een dimmer aan stond. En ik had mijn koptelefoon niet opgedaan. En
een dimmer van het licht.
Van het licht. En ja. Daardoor zat er de hele tijd piep. En de tweede keer ging ik iemand interviewen. En dat was wel gelukt. Dat ging over de historische sensatie. Die meneer sliste. Dus het ging over de historische sensatie. Dat was al voor audio niet ideaal. Maar het was wel een interessant interview. Ik was helemaal geen interview. Dat was voor de radio, voor de VPRO, voor de avondenprogramma. Dat was eigenlijk mijn ambitie om radiomaker te worden. Maar ik was helemaal geen interview in de zin van dat ik dacht, deze meneer is heel slim. Waar gaat uw boek over? En hem gewoon maar uit liet praten en niks meer hoorde. En dat is, uiteindelijk had ik dat teruggeknipt tot 3 kwartier. Nog echt met banden en zo. Dat was echt een lange interview, want dat kon toen op de radio nog. Was er nog een tijd dat mensen tijd hadden? Of...
Ja.
Die avond is de technicus van dienst in Hilversum vergeten de band in te starten. Er was er 3 kwartier stilte op de radio. Dus daarom ben ik, omdat ik zie jou nou met al die snoertjes in de weer, ben ik altijd heel erg zenuwachtig. Van ik denk, ja. En ik had laatst ook een podcast, ik weet niet meer waarvoor, iets met de Bali. Heb ik 1,5 uur, dat was echt heel ernstige informatie. En toen werd ik de volgende dag heel met een piepstemmetje opgebeld. Er zat zelfs een technicus bij, die was vergeten op record.
Oh nee, ik kijk nu voor de zekerheid.
Heel schuldig, maar ik vond het eigenlijk wel een grote opluchting. Want ik moet zeggen, ik praat wel heel veel, maar achteraf. Een van de redenen waarom ik niet zo dol ben op interviews is dat ik achteraf alleen maar kan denken, oh, maar dat vind ik helemaal niet. En wat heb ik nou gezegd? Dus het kost me altijd veel meer interview. Het interview zelf gaat vrij makkelijk, omdat ik maar doorpraat. Maar dan achteraf dan denk ik, het is net als op een slechte date. Dat je dan de afloop denkt van, waarom zeg ik nou gewoon niet dat het leuk is en dat je lekker gekookt hebt? Maar goed.
Nou, mooi verhaal. Dit loopt allemaal. Ik weet er nu ook onzeker van.
Maar... Uit, ja.
Nee,
ik weet het niet.
Want ik zie alle metertjes en het tellertje loopt.
Prima.
Dat klopt. Dan kan het alsnog fout gaan, want ik heb ook al opnames gewoon per ongeluk gemist.
En het kan
gemist.
Ook zijn dat degene die luistert vergeet op play te drukken.
Dat is ook gênant.
Maar
nou, je zei, ik wilde eigenlijk helemaal geen comedian worden. Ik wilde radiomaker worden. Hoe ben je dan alsnog comedian geworden?
Ja, omdat ik denk ik... Ik luisterde heel veel naar de radio en dat vond ik heel erg leuk. En toen was er... Nee, ik vond comedy ook wel leuk. Maar ik kon me dat helemaal niet voorstellen dat ik comedian of cabaretier zou kunnen worden. Ik had een keertje Hans Steeuwen gezien. En dat vond ik zo beangstigend goed dat ik überhaupt niet over nadurfde. Ik kon het wel heel goed. En ik dacht wel van, ik begrijp dit beter dan anderen. Maar dat heb je sowieso als je een goed boek leest. Wat echt je raakt. Ik weet niet of je dat kent, maar dan ben ik altijd van, oh, maar ik snap dit boek echt. Ik zou die schrijver moeten ontmoeten. En volgens mij zouden we hele goede vrienden. Dat heb ik al vrij snel. Ik weet nog dat ik dat zag. Dat was op de uitmarkt. Want hij was altijd uitverkocht. Ik ben te laat met kaartjes. Maar daar deed hij iets. En toen dacht ik, ja, dit snap ik. En iedereen om me heen was aan het lachen. En ik denk, ja, lachen. Dit is echt nog meer dan dat. Het is heel goed. Maar toen was ik afgestudeerd. En toen, ik had in Maastricht gestudeerd. Dus ik wist dat ik naar Amsterdam zou gaan. En toen ben ik had een vriend mij opgegeven voor het open podium eigenlijk in Toemler. Het was helemaal mijn plan. Die zei van, ja, dat moet je maar eens doen. Dat kan jij wel. En ik schreef columns en toen dacht ik, diversify, zeggen ze in de financiële sector, zorg dat je een aantal pitjes...
Spreid je risico's.
Ja. En de radio, daar mocht ik inderdaad ook documentaires gaan maken. Maar goed, ik dacht, en ik had nog een column in de universiteitskrant. Ik had zo'n beetje wat... Ik deed eindredactie. Ik ben verschrikkelijk dyslectisch, dus dat was echt de meest bizarre baan die ik ooit gehad heb. Maar ik had zo'n beetje wat klusjes hier en daar. En toen deed ik dat open podium meer zo van... Goed, zullen we dat doen ook met je een beetje hoogmoed in Toemler? Ik kende het helemaal niet. Ik was één keer gaan kijken en toen... toen dacht ik, als dit het dan is... Maar heel erg niet op een sympathieke manier, zoals... ik weet ook wel dat ik geloof ik tegen die de serveersters in Toemler dan ook hele grappige dingen ging zeggen. En dat ik aan hun hoofd zag dat ze dachten van, oh, weer zo iemand.
Heb je
denkt,
er een? Ja.
Het is een comedyclub, dus dan moet alles grappig zijn. En ik was heel opgefokt daar en zo. Het was wel een leuke avond, maar ik was alleen maar bezig met... ik was toch blijkbaar toch wel iets in mij dat dacht van, nou, als dit het is of zo. En ik goochelde op kinderfeestjes als student. Dat was mijn bijverdiende business. Dus ik had een goocheltruc meegenomen. Ik denk, nou,
mijn hoofd moet even verwerken.
Dat ik goochelaar was.
Ja.
Ja, ja, ja. Nee, ik heb in...
En in goede zin hoor meer van... de man die nu hele
was.
Originele...
In iedere show zit een goocheltruc.
Voorstelling gemaakt, was goochelaar.
Nou,
okay.
Ik vind goochelen nog steeds wel... interessant. Ik vind het niet leuk. Maar ik was niet een hele goede goochelaar. Dat is ook weer een heel verhaal. Hoe ik dat eigenlijk tegen wil en dank geworden ben. Maar ik was dat geworden.
Wacht even. Als we het over missers hebben. En ik snap dat mensen luisteren en denken. Oké, maar comedy doen gewoon in een zaal. Of zelfs, we zitten hier in de Leidse Schouwburg. Daar zou ik het al doodeng vinden. Maar dan als goochelaar op een kinderfeestje, dat staat bij mij toch ook wel in de categorie, ik moet er niet aan denken.
Ik vind het veel enger om in de zaal te zitten en dat ik de hele avond iemand anders moet luisteren dan dat ik aan het woord ben. dat is een soort, ik denk toch een soort misverstand in mijn hersens. Want het is maar goed dat niet iedereen dat heeft, want dan zou de wereld nog erger eruit zien dan die is. Maar ik voel mij meer op mijn gemak. Ik heb nooit zenuwen gehad. Dus wat er gebeurde was, ik vond dat leuk. Ik had een soort goochelcursus gehad toen ik klein was en in Amerika woonde. Toen wilde ik na de middelbare school heel graag camp counselor worden in zo'n zomerkamp in Amerika. En dan kon je een ticket naar Amerika krijgen. En dat was mijn kans om weer eens terug te gaan naar het land waar ik toen ik 10 was een jaar had gewoond. En waar ik heel gelukkig was geweest. Ik dacht, dat wil ik nog eens zien.
Yeah, yeah.
En toen had ik... Echt bij alles zegt voetbalcoach. Ik had wel eens op voetbal gezeten. Ik kon helemaal geen voetbalcoach worden. En toen werd ik aangenomen als goochel. En dat ik dacht, oh shit, dat heb ik ook aangetikt. toen kwam ik in een heel erg groot zomerkamp terecht. Waar echt een circusafdeling was. Waar je trapezen en vuurspugen deed. En waar iets van 4-5 theaters waren. Waar Broadway musicals werden uitgevoerd. Wow. Ik was ook clarinetist. Dus ik was dan ook pit orchestra clarinet player. Want al die musicals hadden een eigen orkest. Terwijl ik helemaal niet zo goed ben in clarinet. Moest ik opeens West Side Story spelen. Dus dat was allemaal... Ik heb me daar naar binnen geluld. En toen kwam ik in dat zomerkamp. En dan was ik ook assistant to the head magician. En die magician die nam toen ontslag in de eerste week. Want die ging met David Copperfield op tour. En dat was een hele... Een beetje echt zo, je had voorstel als een goochelaar met van dat gefeunde haar. En die had een eigen busje waarin hij iets verboonde. En zijn vriendin was zijn assistente. Maar die vond het kamp zwaar beneden zijn ambitieniveau. Dus hij kon mee met David Copperfield als dus magical assistant. Ik wist het ook niet, maar hij... Dus die ging weg en toen, ja, het was echt te laat om nog een echte goochelaar te huren. Dus toen werd er gezegd, dan ben jij het hoofd van de Magic Department. En zo heb ik leren goochelen. Dus toen ben ik in dat Magic Department, moest ik dus dat alles, alle goocheltrukken uit gaan ruimen. Dus daar stond een guillotine en er bleef een tapijt. En nou ja, als je zo'n zweeftapijt ziet van dichtbij, dan ga je erop zitten. En denk je, ah zo, dat is nu snap ik waarom het zweeft. En er was een hele grote circusafdeling waar mensen werkten. Die stuntman waren in Hollywood. En het was een heel serieus zomerkamp. En dat jaar was het allerslechtste jaar qua goochelen. Dus er waren sommige kinderen die erop afkwamen voor het goochelen. En dus guillotines, verdwijndozen, dat stond er allemaal. En er was een hele aardige goochelcrew en die zagen dat. Die zagen, oh god, die jongen die krijgt dat allemaal op zich geladen. Dus die gingen mij heel snel alles uitleggen hoe het allemaal werkte. Maar ik kon gewoon een paar goocheltrucs. Ik was helemaal geen goochelaar. En toen brak ik ook nog eens mijn pols tijdens een voetbalwedstrijd de dag voordat het kamp overging. Maar dat is mijn redding geweest. Want daardoor kon ik niet goochelen, want ik had een gebroken pols. Ik kon het ook niet omdat ik niet wist hoe het moest. En toen... heb ik iets van 3 weken in het gips gezeten. En toen dacht ik van ja, dan ga ik de kinderen maar leren goochelen aan elkaar. Want er waren dus kinderen, die hele rijke kinderen. Hè? Echt rijk. Het kostte $3000 voor 3 weken om in dat zomerkamp te zitten.
Opgezet kamp.
Ja, het was echt... met heel lekker eten en zo. Het was fantastisch, maar ook wel krankzinnig. En toen ging dus... Toen liet ik die kinderen elkaar goocheltrucs leren. Plus dat die magic, de mensen van het circus, die konden ook allemaal wel goochelen. Het was niet zomaar een circus, hè. Dat was echt een ronddraaiend rad met erin 2 motorfietsen die rondjes rijden. Zo, die mensen gaven daar les. Die hadden dat dan als bijlijntje.
Een waanzinnige plek, joh.
Ja, het was fantastisch. Het was ook een hele aardige man. Die was stuntman. Die kon dan op 1 hand kon hij een trap op, terwijl hij een stoel op zijn been, op zijn voet balanceerde, maar die verdiende ook nog als stuntman zijn geld in Hollywood. Maar die waren heel aardig, echt super aardige mensen. En die hebben mij snel een paar trucs geleerd, een paar basisdingen. Maar omdat ik ook maar 1 hand had, ik had mijn hand pols gebroken, ja, liet ik dan die kinderen elkaar trucs leren. En dat waren kinderen van een jaar of 13, 14, maar die al hun hele leven privé goochellessen volgden en zo. Die hadden allemaal een koffer meegenomen. Die waren zwaar teleurgesteld dat ik daar de counselor was. Maar die kwamen dan andere kinderen tegen. Dus die gingen elkaar trucs leren. Dus ik keek wel heel goed. Dus toen ik na 3 weken kon ik ook oefenen met een kaartspel met 1 hand schudden. Dat kan als je handig bent met je vingers. Mm-hmm. Dat is best moeilijk. Maar ik had 3 weken niks anders te doen. Ik zat 6 uur per week met die kinderen te goochelen. En na die 3 weken, toen kon ik het net genoeg om dan de nieuwe kleine kindjes wat trucs te leren. En nou, ik heb daar 9 weken uiteindelijk gewerkt. En toen ik daarvan af was ik een soort gediplomeerd goochelaar. Maar zonder dat het eigenlijk ooit een hele bewuste keuze was. Dus toen ik ging studeren, dacht ik van nou, ik ga goochelen op kinderfeestjes. Dan heb ik in de Gouden Gids toen nog. Dat was voor internet had je de Gouden Gids. En toen had ik misschien een artiestengezelschap. Maar dat kostte dan, weet ik, 50 gulden om maar onder de rubriek goochelaar te komen. Maar als je gewoon alleen je artiestennaam deed,
ja,
dan kwam je daarin als artiest gewoon. Dus toen dacht ik, moet ik een artiestennaam hebben die begint met een A en die duidelijk maakt dat ik goochel. Dus ik heette Abracadabra.
Ja.
En dan stond ik bovenaan, Abracadabra. Maar ik werd ook wel vaak gebeld door mensen die een stripper zochten. Die dachten, spreek je met Acabadabra? Dat was in Limburg. Maar dat tijdens de communiefeestjes, dan deed ik soms wel 3 feestjes op een middag tijdens de commune.
Ja.
Want dan was de vraag het hoogst. Maar op een gegeven moment was het echt... ik heb dit al vaker verteld, maar dat echt kinderen zeiden, oh, is weer die goochelaar. Maastricht was iets te klein geworden voor mij. Maar dus toen ik naar...
Dan ben je toch ook wel eens op feestjes gekomen dat je aankomt en denkt, oh mijn god, moet ik hier...
Oh, dat was juist heel leuk, want ik weet nog, dat was in de tijd van Jos Verstappen, dat ik dan op een kinderfeestje was en dat alle mannen in een tent in de tuin Jos Verstappen zaten te kijken. En ik kwam bij heel veel leuk. Ik vond het echt fantastisch bij wat voor mensen ik thuis kwam, waar ik anders nooit zou komen. En ik had een oude hoge hoed van mijn opa, een jasje van mijn vader en een koffertje. En ik had een soort goochelshow wel. Ik had ook wel echt al wat goede trucs. En het was ook niet heel, heel ambitieus. Dus dan ging ik wel eens een goocheltruc kopen. En dan kwam wel eens voor dat ik hem voor het eerst deed bij de kinderen. Die is zo'n beetje uitgezocht van, ja, daar kom ik wel uit. En dus het was niet, ik voel me altijd een beetje schuldig met echte goochelaars. Maar omdat ik die 9 weken echt non-stop gegoocheld heb, ben ik vrij goed wel in een aantal dingen. Maar zodra het wel echt serieus goochelen wordt, haak ik ook wel weer een beetje af. Maar goed. Ik had toen ook allemaal goochelboeken gekocht bij de slechte. Ik dacht toen ik naar Amerika ging, als ik door mijn trucs heen ben, want ik kende 11 trucs of zo, toen ik heen ging. En dan kan ik altijd over de geschiedenis van de goochelkunstles gaan geven. Dus die heb ik toen wel gelezen. Dus ik weet wel veel over goochelen. Ik vind het ook wel leuk. Maar dus toen ik in Toemler aankwam, bij het open podium, had ik een goocheltruc meegenomen. Ik denk, nou, dan eindig ik met een goocheltruc. En ik had dan wel een paar columns geschreven, waarvan ik toen voor de universiteitskrant, waarvan ik toen wel wist van, ja, die zijn echt leuker als ik ze vertel dan als ik ze schrijf. Ik had zo'n idee bedacht dat ik in de trein naar Maastricht dan naast een meisje zat en die werkte voor de voicemail. En niemand heeft eigenlijk meer zijn voicemail aan. Maar vroeger was de voicemail, dit is de voicemail van Micha. Dat klonk allemaal zo. Dus had ik zo'n verhaal dat ik naast een meisje zat die dan zo praatte. En dat ik dan zei, goh, en wat doe je dan? En toen zei ze, ik werk bij de voicemail. Dat was geloof ik een van mijn. En die had ik al als column. Maar als column moest ik dat dan met hoofdletters. En het werkte niet.
Dat werkt niet.
Dat ik
moet gesproken.
Dacht, dit moet ik gesproken doen. Dus dat ging ik dan in Toemler doen. En maar echt omdat Franklin, een goede vriend van mij, had gezegd, ja, die had mij ingeschreven. Ik weet niet eens of. En toen dacht ik ook, dit is eenmalig. En toen kwam de afloop, ik geloof Erik van Souwers, Raoul Heertje en Howard Komproe waren er. En die waren helemaal enthousiast. Van ja, natural. En dat doe je helemaal fantastisch. En echt allemaal wel een beetje alleen die goocheltruc. Weet je, aan het einde. Want ik had die goocheltruc bij me. Want ik dacht, als er dan niet gelachen wordt, dan zegt iedereen na afloop in ieder geval, maar waar is het balletje nou?
Want wat was de truc?
Ja, ik weet niet iets meer. Met een zakdoekje en een balletje. Ik weet niet meer welke ik had meegenomen. Maar ik dacht, ik had echt het idee van, doe ik die truc? En ik had ook wel een grap over, toen over een goocheltruc. Weet je, ik stond daar heel vaak voor die ouders dan, als bij zo'n kinderfeestje, te goochelen. En kijk, een van de dingen die belangrijk zijn bij goochelen is dat je zelf gelooft dat het balletje weg is. Want als je zelf, en dat had ik wel, zeker vroeger, maar nog steeds heb ik daar wel moeite mee. Dat je denkt van, we weten nu allemaal wel dat hij niet in deze hand zit. Ik ga nu blazen. En je moest mezelf daar altijd heel erg toe zetten. En ontstonden vanzelf bij mij wel een soort, ik vind het zo'n raar concept. Je zegt, je hebt een balletje en dan doe ik het in mijn andere hand. En kijk eens, nu is dit er niet meer in mijn hand. Dat je denkt, ja, waarom zou je anders dat balletje pakken? Dus en dat is natuurlijk bij mij met theatervoorstellingen is dat ook nog steeds. Dat ik altijd deed het worstel met het idee van, ja, maar dit is toch heel raar dat ik hier op het podium sta te praten en dat jullie naar me luisteren. Ik blijf altijd de situatie gewoon vreemd vinden.
Ja.
Dus dat had ik toen. Dus ik had, denk ik, wat grappen wel bedacht. Die eigenlijk meer zo over de hoofden van de kinderen ook een beetje voor de ouders waren. Om het voor mezelf leuk te houden. En die, dus ik had wat dingetjes over Hans Kazan. Die artiestennaam was eigenlijk Peter Kazan. Dat zit ook in mijn eerste voorstelling. En dat Hans Kazan dan zegt, laat ik de kaart aan de camera zien. Dan kijk ik zelf even in de monitor. Zo. En dan, omdat je weet, ja, een goochelaar op tv, dat slaat helemaal nergens op. Want die kan allemaal dingen doen.
Ja,
die het is op tv. Ja, precies. Maar nou, je moet terugkomen. En Raoul die gaf mij zijn kaartje. Van, en ik denk, oh jeetje, zeg, dat is, ik had wel eens gehoord van, dat is Raoul Heertje van de Comedy Train. En ik kende al die mensen ook helemaal niet. Ik kende Hans Theeuwen dan wel en Theo Maas. Maar ik was
allemaal, dit was begin jaren 90.
Ja. En Najib was net een beetje aan het doorbreken. Maar het vond allemaal hele aardige mensen. Dat wel, maar ik was helemaal verbaasd eigenlijk. En maar ook wel gevleid. En ik dacht, nou ja, ik ga naar Amsterdam. En dan kan ik. En toen ben ik naar Israël gegaan om een documentaire te maken voor de radio. Want daarvoor was ik eigenlijk. En toen had ik gezegd tegen Rol, nee, ik kom wel terug. En dan doe ik even auditie en dan kom ik erbij. En hij, nou ja, leuk. En die auditie was, het was echt, iedereen keek naar mij. Van, ben je een gek aangenomen? Er werd niet gelachen. En ik stond op het podium tegen die zaal te praten. En ik denk, hè, wat gek. Vorige keer moesten ze lachen.
Want had je voor die auditie nog
ik had net als bij die auditie had ik ook niet echt nagedacht. Ik kom, we zien het wel. Dat de eerste keer ging heel goed. Ik denk vooral omdat ik de situatie niet kende. En een soort doodsverachting het podium opstapte. Er hing helemaal niks van mij af. Maar nu zaten al die comedians daar in de zaal. Achteraf heb ik gehoord dat Raoul toen heel erg heeft gezegd, nee, maar echt, hij kan wel wat. En we moeten hem nog eens terugvragen. En dat allemaal andere mensen zeiden, nou, dat lijkt me een totale gek, die moet je niet meer doen. En toen mocht ik mee trainen, met comedy trainen heette dat dan trainen. Dus dan mocht je meedoen met het open podium. Ja. En dan nou, was ik jarenlang echt het probleemkind.
Maar, want weet je nog, wat je zei, er werd niet gelachen, maar het was ook met een soort doodsverachting, want je wist niet echt wat je aan het doen was.
Nou ja, en als er bij mij niet gelachen wordt, dan word ik boos op het publiek, wat de sfeer natuurlijk ook niet echt ten goede komt.
En heb je dat toen ook gedaan?
Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet. Ik kan het ook heel. Weet je wel, als mensen na een heel erg ongeluk of na een bevalling dat weer vergeten, dat heb ik een beetje met die tijd. Ik weet wel dat het gewoon echt dat bijvoorbeeld als ze dan. Ik mocht eerst. Het werd ook gezegd. Ja. Eigenlijk is hij afgewezen. Maar ja, Raoul had gezegd, hij moet nog een keer auditie doen. Dus dan mocht het nog een keer. En ik bleef ook maar terugkomen naar die club. En er waren een paar mensen die. Mark Marie, die was toen net aan het. Aan het stand-up geslagen. Nou, die was vanaf dag 1 zette die tent totaal op zijn kop. Dat was magisch wat hij kon. Echt, niemand kende hem en iedereen was, wat is dit voor wezen? En hij zag er ook toen aan een soort hoofddoekje op en had een soort heel extravagant gekleed. En was nu weet iedereen van ja, dat is hoe Mark Marie klinkt en eruit ziet. Maar dan begon hij, ik zal even kijken, kunnen mensen wennen aan hoe ik eruit zie? Dan lag iedereen al dubbel en was hij. En dan was het altijd van ja, Micha maar als tweede. Want dan kan de eerste kan een beetje sfeer maken. En dan kan diegene na Micha kan het weer een beetje rechtzetten. En dan is pauze. En dan begint daarna de show. Dat was echt mijn rol. En dat is echt jaren zo gegaan. Maar ik woonde vlakbij Toemler. Dat was, had ik een studentenhuis. Maar kamer hoe is gekregen. Dat en dus als er iemand uitviel, dan was het wel. Dan belden ze mij. Want ja, ik woonde daar vlakbij. Dus dat, dan kwam er tenminste iemand. Heel vaak waren het gewoon te weinig comedians. Dus dat heeft me ook wel heel veel vlieguren gegeven.
Maar het is toch ook wel een mindfuck om te spelen als dat de setting is, zeg maar, van de mensen om je heen. Van nou ja, doe Micha dan maar daar. Want hij moet nou even.
Ja, nou, maar het gekke was, waren toch ook wel een aantal. Kijk, het. Mark Marie, die ik echt heel goed vond, die zei ze nu nou wel wat aardigs. Dus die zei van ja, Die nam mij wel serieus. Die zag iets waar ik zelf eigenlijk dan van dacht, nou ja, als hij dat ziet, niemand kende hem. Maar ik dacht, ja, deze jongen heeft er echt verstand van. En wat later heeft Hans Steeuw ook wel eens iets gezegd tegen mij, van ik zie dat jij wel een show in je hebt, volgens mij. En ik denk, bij hem was dat iets wat uit zijn mond wapperde, maar voor mij was dat echt iets waar ik me dan toch aan vastgreep. Dat dacht, nou. En ondertussen was ik toch bij de radio, was ik met andere dingen bezig en zo. En wat denk ik ook weer niet heel hielp in de zin van dat je. Dat zie ik nu wel. Dat bijvoorbeeld toen Daniel erbij kwam, die deed alleen maar comedy. Die ging niet andere dingen erbij. Ja, Daniel Aars, die deed niet andere dingen erbij. Ik weet nog dat Ronald Groenemond kwam er vlak na mij bij. En die had nog een baan ernaast. Pas toen hij zijn baan opzij en zei, nu word ik comedian. Toen werd het wat. Dus ik ben ook veel te lang op al die paarden blijven wedden. Plus dat ik er ook wel achter ben gekomen dat het wel bij mij hoort. Ik schrijf nog steeds columns. Ik vind het ook wel heel fijn om andere dingen. Ik wilde ook nooit comedian worden. Dus dat was ook niet dat ik dacht. Het was meer van, nou ja, dan heb ik s'avonds ook nog een gig. En ik kan niet eeuwig voor kinderen blijven goochelen. En ik vond het ook wel leuk om dingen te bedenken, grappen te bedenken. Dus ik wilde ook wel wraak nemen op het feit dat die eerste keer zo goed ging. En dat ik het daarna niet meer kon herhalen.
Ja. Uit die periode, weet je er nog een avond die eruit springt? Waar je op terugkijkt en denkt, oh man, dat ik überhaupt nog door ben durven gaan daarna.
Nou, heel veel van dat soort mensen. Want er was aan de afloop zo'n evaluatie. En dan zei Raoul Heertje, die zei altijd, je moet eerlijk zijn. Je moet gewoon eerlijk zijn op het podium. En dat is waar. En dat is iets waar je het altijd, weet je, ook altijd. Kijk, ik heb geen toneelschool gehad. En ik weet, dat herken jij misschien ook wel. Want we hadden het er net over, je hebt dat ook niet gehad.
Nee.
Er is een soort jargon wat je leert als je een vak lang doet. Dat is een slager weet ook van, ja, je moet het mes daar pakken. Je moet hem zo. En er zijn woorden die je gebruikt om te zeggen van, je moet een beetje rust nemen. Maar rust betekent niet dat je moet gaan slapen tijdens de voorstelling. Dus wat is dan rust? En een van de dingen was, je moet eerlijk zijn. Dat zei Raoul altijd. Ja, maar je moet eerlijk zijn. Als je eerlijk bent, dat ruikt het publiek. Dus ik weet dat er kwam het podium op en daar zat een meneer op de eerste rij. Die keek scheel. En ik zei, oh, u kijkt scheel. Want ik dacht, dat is eerlijk. Dat denk ik nu. Dat zie ik. En toen zei die man, die zei, ja, dat klopt. En ik had eigenlijk ook helemaal, ik had verder geen antwoord. Ik dacht van, ja, nu ben ik dus eerlijk, maar dit is eigenlijk. Dus, en dat soort dingen deed ik voortdurend. En achteraf denk ik allemaal heel leerzaam geweest. Misschien wel de manier om erachter te komen. Maar ja, voor het publiek natuurlijk niet altijd even fijn. Dus ik was, weet je wel, je hebt van die comedian waar de afloop iedereen dan zo op afliep. En bij mij was er juist een beetje een soort ongemak. Dat heb ik nog wel een beetje over, maar kijk, het is ook een beetje wie ik ben. Dat mensen, ik roep iets ongemakkelijks op bij je van mensen. Maar en maar ondertussen kreeg ik natuurlijk wel steeds vaker, dat vond ik wel bijzonder, dat wordt nu veel minder gedaan in Toemler. Maar er werd echt dat evolueren was aan de ene kant heel vervelend, omdat er het ook heel soort macho cultuur is, wie het hardste roept. En dat je steeds van dezelfde mensen dezelfde dingen hoort. Dat je ook kritiek krijgt van mensen waarvan je denkt van, ja, maar wat jij maakt vind ik zo verschrikkelijk. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd wat jij van mij vindt. Maar ondertussen, om te praten over wat je doet met andere mensen die dat ook doen, is toch heel zinnig. Dus langzaam begon ik te begrijpen hoe het werkt. Ja. En te zien waarom sommige dingen goed gingen. En ook, ik heb het ook wel heel erg als een therapeutische periode ervaren. In die zin van dat je tegenover, zoals een leraar voor de klas, dat is toch die eerlijkheid. Als je het podium opkomt en je roept iets, everybody happy. Dat ik ben erachter gekomen, dat moet ik niet doen. Dat kan ik gewoon niet. Want ik ben zelf, van mezelf ben ik niet happy. En ik kan wel doen alsof ik het ben. Maar Howard, die komt op en die zegt, hey mensen, hebben jullie er zin in? En die straalt dat uit.
Dan geloof je het, ja.
En dan heeft iedereen er zin in. En maar Howard heeft me ook heel veel geleerd. Die was ook altijd heel aardig.
Howard Komproe.
Ja, Howard Komproe, die zei van, ja, als je iets zegt, moet je het menen. Ik denk, dus als jij zegt, allemaal even klappen, dat moet niet een soort bevel zijn. Maar dan moet je uitstralen, we gaan allemaal klappen. Dan moet je ook op het moment dat je dat zegt, dan moet je er vanuit je volle wezen van uitgaan dat dat is wat we gaan doen en dat je dat ook leuk vindt. En als je daar een probleem mee hebt, moet je niet vragen. Maar je kan niet half-half doen. Dus dat is, ja, overgave. Je moet er wel, Mark Marie die zei, als je improviseert met iemand, moet je echt willen weten wat je wil weten. Je moet niet vragen, wat voor werk doe je? En dan zo om je heen kijken van, nou, dan gaan we straks verkeerd begrijpen. En dan iets heel raars zeggen. En dan diegene op zijn nummer zetten. Want dat wordt heel, het werkt wel, wordt wel gelachen. Maar het is heel onaangenaam. De kracht van Mark Marie is dat als hij iemand vraagt, wat doe je? Dat op dat moment echt is wat hij wil weten. En dat is niet een half grapje. Dat is echt waar. Hij wil dat dan ook echt weten. En hij luistert dan ook. En daardoor vangt hij in een milliseconde iets op in een aarzeling van wat iemand zegt. En dan zegt hij, oh, maar je weet niet zeker dat jouw werk is. Dan, want ik zie je zo. En dan komt er een gesprek, omdat dat is echt. Nou, en zo heb ik heel veel dingen geleerd door het niet te kunnen. Maar ook door het omringd te zijn, toch door mensen die blijkbaar, nou, zoals Howard, die dan toch dachten van, ja, die kan ik wel wat leren. En de omslag kwam, geloof ik, dat ik op een gegeven moment, ik zat echt wel heel erg vast en zo. En ik bedacht ook de hele tijd nieuwe grappen. En die grappen waren dan goed. Maar dan dacht ik van, ja, maar andere mensen die minder goede grappen hadden, konden ze beter verkopen aan het publiek of zo. Maar ik was ook altijd fan van, ik zei, ja, maar je moet niet steeds dezelfde grappen doen. Dus iedere avond moet er een nieuwe grap zijn. En ik keek heel erg neer op het idee dat je het iedere avond opnieuw doet. En dat heb ik allemaal moeten leren. Dat allemaal dingen zijn waar je jezelf mee in de weg zit.
Waar heb jij je... Ik vind het wonderbaarlijk als je dit vertelt en de feedback dus ook niet altijd positief is. Want dat wilde ik net nog even zeggen. Er is, of was in ieder geval vaak bij Comedy Train na een show, het moment dat iedereen bij elkaar zat en feedback gaf op elkaars ding. Dat is wat je bedoelt met evalueren.
Dat was echt zo. Maar, eerste, wat vonden jullie van de eerste? Wat vonden jullie van de tweede? Wat vonden jullie van de derde? Dan kwam iedereen aan de beurt. En dat... Ja, ja, maar ja.
Ja, nou ja, dat hebben normale mensen 1 of 2 keer per jaar op hun werk. En daar dus gewoon elke avond. Maar dan ook, weet je, je ziet andere mensen die misschien meer succes hebben. En ook wij zijn, ja, ik had meerdere dingen. Waar kwam de drive vandaan om dan toch wel door te blijven zetten?
Ja, dat blijft altijd natuurlijk iets heel ingewikkelds. Want ik zou het niet meer op kunnen brengen. Maar ik hou toch ook wel heel erg van comedy. Ik hou echt van hele goede grappen. Ik merk dat als ik hou van literatuur en ik hou van film. Maar als ik waar ik echt gelukkig van word, is als er een nieuwe special van Dave Chappelle is, dan ga ik er echt van zitten kijken. En dat kan ik dan ook bijna daarna helemaal letterlijk onthouden. Dus er is iets in mij wat daar toch meer op aanslaat dan andere mensen die het wel leuk vinden. Zonder dat ik dat... Dat had ik vroeger ook, weer nog dat Paul de Leeuw net begon. Toen hij nog wel artistiek was. En echt een beetje een verrassing. Wat hebben we nou voor iets? Dat zoog ik toch wel leeg. En dat ik echt dacht van, oh, wacht eventjes, wat doet hij nou? En een Partridge. En dat toch altijd wel een fascinatie heb gehad voor goede grappen. Dat vind ik interessant. Zoals andere mensen, als ze eenmaal een sterrenkijker willen hebben om sterren te kijken, heb ik dat met grappen. En dat hebben heel veel comedians ook. Het gekke is dat je daar in bijvoorbeeld in recensies eigenlijk bijna nooit wat over leest. Dat gewoon goede grappen. Maar dat is ook heel moeilijk om iets over te zeggen, want een grap is gewoon goed of niet. Maar ja, dat vind ik heel leuk. Dus ik wilde toch wel kunnen. En ik was ook wel. En ik dacht ook wel van verdomme, als zij dat kunnen. Want ze zaten er ook bij, die ga ik geen namen noemen, die veel meer succes hadden dan ik, waarvan ik dacht, ja, maar ik heb verdomme, ik kan dit beter. Maar ik kon het niet beter.
Ik ken er helemaal niks van.
Maar dat is natuurlijk wat ambitie is. Dat is wat ambitie is, dat je denkt van, ik wil dat kunnen, terwijl je het eigenlijk niet kan. En je hoort dat heel vaak, van je moet iets eerst heel slecht durven doen om het goed te kunnen doen. De mensen die het in één keer goed kunnen, zoals Daniel Arends en Hans Theo en Theo Maas, althans wat ik ervan gezien heb, hoewel, die hebben dan wel een soort school gedaan. Dat zijn toch de uitzonderingen. Je moet volgens mij het geduld hebben. Maar bij mij was dat wat extremer. En over dat everybody happy. Dat op een gegeven moment had ik dus door van, dat ben ik niet. En de doorbraak was eigenlijk toen ik op een dag tegen het publiek zei van, sommige mensen vinden me arrogant, maar daar spuug ik op. En daar zat een hele grote lach op, dat ik dacht, oh, oké, dit is hoe ik overkom. En Mark Maria had ook al heel vaak gezegd van, Micha, het is bijna niet, mensen snappen niet wie je bent, omdat je zoveel. Ik werkte bij de radio en dan zei ik weer, ik werk bij de radio, maar ik heb ook bij de dit en bij de dat. En de mensen dachten, wat is dit voor jongen? Wat wil je allemaal? Je moet mensen ook de kans geven te leren kennen. Mark Marie deed dat letterlijk, door op het podium te gaan staan en zeggen, kijk me even naar me, want dat is even schrikken. Is even anders dan jullie gedacht hebben. Het is heel moedig dat je zo durft te laten bekijken. Tegelijkertijd is dat wat je wel moet durven als je op het podium gaat staan. Want je staat daar, mensen zien jou.
Ja.
En zodra je denkt van, nou, dit mogen ze niet weten, of ik wil vooral dat ze zien dat ik slim ben, of dat ze vooral zien dat ik, dat de meisjes vooral zien dat ik sexy ben, of dat die en die, dan is het minder interessant. Je moet je laten zien wie je bent en dus ook je niet mooie kant. Dus
in die zin is dat ook wederom vergelijkbaar met een date, waar je ook gewoon iemand echt wil leren kennen en niet alleen maar.
Precies, en het ingewikkelde is dat je daarom is er zo, ik heb daar ook heel weinig gedaan, maar daarom is volgens mij zo'n dateafspraak heel erg moeilijk, want dan hangt de hele tijd in de lucht waarom je daar bent. En dan wordt het een soort auditie voor comedy train, terwijl die eerste keer dat ik daar stond was geen auditie. Ik werd het podium opgeschopt en ik dacht, oh, wat gaan we? Nou, hoe overleef ik dit?
Ja.
En dat heb ik, die onbevangenheid krijg je nooit meer terug natuurlijk. Omdat daarna. En toen ik heb dat nog één keer helemaal verknald. Toen ik trad in Londen op in het voorprogramma van Hans Steeuwen.
Ja.
En dat was heel leuk. Hij had mij gevraagd, dan mocht ik voor hem openen. En dat was 3 weken lang in het. En dat was heel spannend.
De Leicester Square Theater?
Ja, nee, dat was toen nog in Soho Playhouse of Soho Theater. Soho Theater, geloof ik. Soho Playhouse was in New York. Dat was toen hij echt de eerste run in Londen deed. We hadden toen al in Edinburgh gestaan. En dat was heel leuk. Ik heb daar ook heel veel geleerd. Gewoon van hem iedere avond bezig zien. Je leert toch heel veel van avond en avond kijken naar iemand die echt alles kan. En toen was de première van Hans. En toen dacht ik, shit, is de première. En toen kwam ik op en toen dacht ik, hey, everybody happy, are you having a good time? En ik dacht, het is de première. Ik moet uitstralen van, we gaan er iets leuks van maken. Terwijl dat, het is mijn ergste optreden in het Engels geweest ooit. En terwijl het mijn kans was, ik had natuurlijk gehoopt dat de pers zou schrijven, nou, die opener was ook niet slecht.
Dat was ook wel wat. Ja,
want ik was, ik heb in Engeland ook, het was niet voor niks dat Hans me meevroeg. En ik deed dat echt wel goed. En ik kon al een soort sfeer neerzetten, waardoor toen Hans begon, in ieder geval de meest verontwaardigde mensen de zaal al uit waren. Dus dat zonder dat ik lijk op wat Hans doe. Nou, toen Hans in Londen, mensen kenden hem niet. Hè? Dus er zaten Nederlanders die dan helemaal naar Londen waren gekomen, maar toen heel lang niet gespeeld. Maar er zaten ook gewoon Engelsen die dachten, wat krijgen we nou? Maar dan had ik daarvoor al een soort toon neergezet die echt wel volgens mij wel goed was. Maar ik heb daar heel veel aan gehad. Want daar speelde ik eigenlijk in Amerika of in Engeland, als ik daar optreed, Die heb ik al heel lang niet gedaan. Maar daar, dat arrogante mannetje valt daar weg. Omdat mensen... Mensen bedenken bij mij altijd... Oh, dat is een jongetje uit Amsterdam-Zuid... die op het Barlees heeft gezeten. Allemaal niet waar. Ik ben later naar Amsterdam verhuisd... en ik heb niet op het gymnasium gezeten. Ik kan niet goed leren. Het valt allemaal reuze mee. Maar dat straal ik uit. Maar in Engeland ben ik gewoon een rare Nederlander... Ja. Die de taal niet goed spreekt. En dan kan je dezelfde grappen maken... maar dan komen ze opeens niet vanuit arrogantie... maar vanuit wie is dit? En dat maakte het voor mij makkelijker. Was ook heel bevrijdend. Maar die ene avond, toen wist ik wel... ja, ik heb nu allemaal eruit ingegooid.
Maar dan open je zo, terwijl je eigenlijk al weet... van je ervaring.
Ja, daarna wist ik ook echt van dit ga ik. Daarna heb ik die fout echt nooit meer.
Hoe lang
dus je leert van zo'n hele grote fout leer je het allermeest. Want omdat daar zat al die pers zat daar. En ik had ook al wel goede reviews gehad in Edinburgh hoor. Dus ik wist echt wel dat wat ik maak is nou ja, goed. Wat Hans deed was echt zo exceptioneel dat die Engelsen daar... Het was niet voor niks dat hij die headliner is. Dat verbeeld ik me niks. Maar ik dacht wel van... Ik heb ook wel iets wat ze daar misschien wel leuk hadden gevonden. Alleen bij die première... Ik weet nog dat na afloop was er ook een journalist van The Guardian. Die ging dan een beetje onprofessioneel... maar die ging dan mee naar de Groucho Club... waar we na afloop gingen hangen. En ik voelde aan alles dat die jongen mij zo vervelend vond. En hij wilde heel graag bij Hans zijn... maar dat ik daar dan bij zat... Je voelde aan alles dat hij dacht van... Oh, wat is dit een middelmatige comedian. En ik kon alleen maar denken... ja, je hebt ook wel gelijk.
Oh, maar wat... ook gewoon qua gevoel op zo'n avond... moet zo'n show toch verschrikkelijk zijn... dat je opent... gewoon met deze grap in die zin openen... dan weet je al, oh kut... ik sla hier de volkomen verkeerde toon aan...
Het probleem is, als je niet eerlijk bent over wie jij als persoon bent, dan blijven je grappen over. Dan waren mijn grappen wel goed genoeg, maar dan wordt het joke, 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 joke. Want dan is dat gewoon iemand die grappen komt vertellen. En dat is heel saai, dat is hetzelfde als een goochelaar. Eerst een met de kaarten, dan een met een bal, dan een met een duif. En dat is, dat comedy wordt pas interessant. En dat is wat Raoul natuurlijk bedoelde, want je moet eerlijk zijn.
Ja.
Als je de persoon erachter leert kennen. Maar de persoon erachter is niet... hallo, bent u scheel? Dat is gewoon onbeschoft en zinloos. En bovendien, niemand in de zaal ziet het. En waarom zeg je dat? En als je ook niet zegt waarom je dat... Als ik toen had gezegd van... oh, dat is een rare vraag. Ja, nou, ik zie dat. Dan had de zaal misschien kunnen denken... oh, spannend. Maar ik was zelf ook... Nou, dus dat is dat. Dus dat klopte wel, van het eerlijk zijn. Maar het is natuurlijk een soort gespeelde eerlijkheid... Ja. Zoals je dat natuurlijk... voortdurend ben je gespeeld eerlijk. Want je gaat nooit tegen iemand zeggen van... nou, mijn piemel zit verkeerd in mijn broek. Ik ga even met mijn hand... Er zijn voortdurend dingen die je niet doet... omdat je snapt dat de situatie totaal verpest.
Ja.
En dat is op het podium niet anders.
Hey. Wel nog even, wat je zei het haast terloops... maar je zei over dat openen van Hans Theo in Londen... als ik klaar was, dan waren de meest... ik ben het woord kwijt wat je ervan noemde.
Nou ja,
dat er wel een deel van het publiek... wat waarschijnlijk het snelst...
Ja,
offended zou zijn, al weg was.
Ja, ja, ja. Nou ja, ik had dan van die dingen... dat ik dan zogenaamd niet goed Engels sprak. Dus dan zei ik... Mongoloid... Oh, sorry, somebody with Mongoloid syndrome. En dat is natuurlijk... een soort hele raar... alsof ik... maar daar kwam ik heel erg mee weg, omdat dan zogenaamd mijn Engels niet goed was. Ja, sommige mensen die lopen dan al. Die mensen waren wel goed. Er waren ook niet heel veel hoor. Maar zo'n soort 2-3 hadden we er wel eens die dan weglopen. Zo van, nou, hier heb ik helemaal geen zin in. Nou, dat is wel handig. Want daarna kwam Hans en dan ging hij natuurlijk vol op het orgel.
Ja, 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 ja.
Maar die had mij daar niet voor nodig hoor. Dat was helemaal niet wat dat was. Het was gewoon dat ze in Engeland zeiden: wie wil je als opener? En dat hij heel royaal zei: ga maar mee. En ik vond het heel leuk, want ik keek iedere keer naar Hans.
Ja,
en ik wilde ook een beetje meedenken over wat hij aan het maken was. Op een gegeven moment kende ik die voorstelling ook helemaal.
Ja.
En toen heb ik ook wel gezien dat Hans bijvoorbeeld. Ik dacht, nou, we zijn in Londen, dus dan stond ik 's ochtends op en ging naar het museum en dan ging ik lekker lunchen en dan ging ik weer naar een ander museum en dan wandelde ik en dan 's avonds denk ik, oh kut, nou moet ik optreden. En Hans, die zat gewoon de hele dag in zijn hotelkamer te denken, vanavond moet ik optreden. En zat hij in bad, en zat hij op de bank, keek een beetje een serie, zo half, maar zat de hele tijd. En ik denk dat ik sowieso ongeveer zo na 2 weken dat ik dacht, zou er een correlatie zijn tussen het feit dat hij zo zijn best doet en dat hij zo goed is? Dus toen ben ik het ook wel serieuzer gaan nemen daardoor. Maar ik dacht, ja, we zijn in Londen. En ik nog steeds denk ik van maar dat is natuurlijk concentratie. En het heel serieus nemen. En dat het is ook een soort zelfbescherming natuurlijk om dat niet te doen. Want als je het niet heel serieus hebt genomen, dan is het ook minder erg als het misgaat. Want dan kan je zeggen van ja, nou ja, goed, ik had die grap ook net bedacht. Maar als je zegt van nee, vandaag moet het gewoon verschrikkelijk goed gaan. Want zoals Bruce Springsteen zegt, dit kan het laatste zijn wat iemand in zijn leven ziet. En dan moet dat echt de beste show zijn die je kan geven. Als je jezelf daarvan weet te overtuigen. Wat ik denk toch dat Hans ergens gevoelsmatig echt wil. Die wil dat doen. En Marc-Marie had dat ook heel erg. Ja, dan zie je dat zich ook uitbetaalt.
Ja, ja, ja.
Maar gek genoeg duurde dat ook heel lang voordat ik dat door had. En ik denk dat allemaal, daarom noem ik het wel therapie, allemaal te maken had met erachter komen dat je... Dat heeft iets. Het zijn allemaal mechanismes waarmee je jezelf probeert te beschermen.
Ik wil net zeggen, is het niet ook een soort zelfbescherming? Dat als je de voorbereiding matig of minder doet dan iemand anders, dat je dus kan zeggen, ja, nogal logisch dat het niet net zo goed was als wat iemand anders doet, want ik heb ook maar minder voorbereid.
Ja, precies. Ja, nee, dus dat zijn allemaal... Maar ja, goed, op het moment, ja, op dat moment zelf dacht ik daar niet zo over. En ik denk ook, het heeft me ook gemaakt tot wie ik ben, hoor. Want ik heb bijvoorbeeld één keer, toen heb ik nog eventjes snel diezelfde avond nog een andere show gezien van Daniel Kitson. En dat vond ik fantastisch. En dat heeft me dan weer geïnspireerd om te gaan maken wat ik zelf ben gaan maken. Ik heb hem een beetje leren kennen, want hij speelde in datzelfde theatertje daarboven. Ja, en Hans, die zat gewoon helemaal in de zone. Dus ik ben ook wie ik ben, weet je. Dat heeft ook zijn voordelen. Ik heb daar wel vrede mee gezet, maar ik heb... Ja, je moet je eigen paard zien te temmen, denk ik. Dat is het een beetje.
Ja.
Your inner horse.
Wel een geweldige comedian trouwens, Daniel Kitson.
Ja, ja, ja. Dus ja, ik zou het niet... Maar goed, dus ja, goed. Dus dat was...
Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend. Inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met daarin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
Ja.
Je zei net dat je een keer opkwam en zei, ik ben niet arrogant, ik spuug op jullie, als ik het goed verwoord.
Ja, sommige mensen vinden me arrogant, maar daar spuug ik op.
Ja,
ja.
Ik weet nog dat ik jou, de eerste keer dat ik jou ooit heb gezien is in het Werftheater geweest in Utrecht.
Oh ja, ja.
Ik denk met je eerste programma, met een groot schuin ding in het decor, een soort kleer.
Waar ballon hangen, ja. Ballonhandjes op in, ja, dat is mijn eerste show. Ja. Ja.
En ik weet inderdaad dat ik in de zaal zat, ik weet dat ik het heel leuk vond, maar ook dacht... Wat is dit voor ontzettend arrogante klootzak? Wel zo, okay,
maar ja, dat was die eerste show. Deels had ik het door en deels had ik het niet door. En deels was het zelfbescherming. Maar dat was denk ik, dat heb ik dan toch wel... Toen had ik het wel een beetje onder controle. Maar toen, ik realiseerde me wel, je kan maar één keer een eerste show maken waarin je niemand je kent. Waarin je echt, waarmee je totaal kan overvallen met wie, wat hebben we nou weer? Dat had ik wel door dat dat een kans was. Ik had niet heel veel controle over wat ik kon. En ik besloot, omdat dat arrogante werkte, dat ik dacht, dan ga ik ook echt vol op dat orgel. Dat was ook deels omdat Pieter Bouwman mij een beetje had gezegd van in de try-outs ging het zo nu en dan richting een college. Kijk eens hoe intelligent Micha Wertheim is. En toen kwam Pieter Bouwman, die kwam er op een gegeven moment bij en die zei van... ja, weet je, je bent nooit slimmer dan het publiek, want zij zijn met meer. Dus alles wat jij weet, is altijd iemand in de zaal die dat beter weet.
Ja, goed.
En je kan maar, dus je moet, en dat is zo'n waarheid. Je bent altijd de domste van de zaal. Dat kan je, ook al heb je het imago slim, dat moet je nooit vergeten. Dat er is niemand, je kan een college geven, vind ik ook verschrikkelijk op het podium, iets uitleggen. Je kan, omdat, nou goed, maar hij zei, maar waar je wel verstand van hebt, zei hij, is hoe iemand die denkt dat hij heel slim is zich gedraagt tegenover andere mensen. Dus misschien moet je een voorstelling maken over iemand die denkt dat hij beter is. Of dat ontstond in een gesprek, hoor. Het is niet dat hij dat lette, maar opeens viel het kwartje dat ik dacht, oh, dat is wat eerlijk zijn. Ja. Dus het is niet. En toen besloot ik ook dus die voorstelling. Maar dat ging ook niet altijd goed. Dus ik had dan. Ik had dus besloten dat ik heel arrogant was en zo. Maar ik was ook best wel arrogant. Het is sowieso ben je arrogant om te denken dat jij een hele avond in je eentje tegenover het publiek moet gaan staan. Dus het is niet. En bij mij zit ook best. En het heeft allemaal met minderwaardigheidscomplex te maken natuurlijk. Want als je echt zeker bent van jezelf, dan hoef je dat niet te bewijzen tegen anderen. Nee. Dus dat zie ik. Maar goed, ik gebruikte die voorstelling om al dat gif uit mijn systeem te krijgen. En er liepen echt regelmatig wel 30, 40 mensen liepen er voortdurend. Maar dan zei ik dingen van, oh, als u het niet snapt, is het niet erg. Dan gaat u naar huis, gaat u gewoon Heidegger lezen. En ik raad ook een beetje Nietzsche aan. En ik weet niet hoe uw Duits is, maar ik raad Kafka in het Duits aan. Als u dat nou leest, en dan komt u volgend jaar terug. En wie weet begrijpt u dan een beetje beter de context. Nou, dan stonden er weer 30 mensen op die wegliepen. Van dit hoef ik, dat heb ik echt wel regelmatig gehad. Maar ja. Ik had een soort win-win situatie gecreëerd, want ik had het naar mijn zin.
30, 40 man op een zaal van hoeveel was dit?
Nou ja, goed, dat waren zalen van denk ik van iets van 100 man of zo. Maar dat was echt. Maar ik had het dus onderdeel gemaakt van de show.
Ja, ja, ja.
Dus de mensen die bleven zitten, die vonden het prachtig. Want dat waren de mensen die dachten van je Schopenhauer, een idioot. Die wel zagen dat het echt nergens op slaat. En Dat heb ik nog heel vaak gehad. En vaak had ik. Gek genoeg heb ik op het podium dan niet door hoe heftig dat kan zijn in het publiek. En pas achteraf heb je dat door. Dus ik heb ooit een voorstelling gemaakt waar ik niet bij was. Nou, dat was. Toen ik hem af had, was gewoon een hele mooie voorstelling waar ik heel erg mijn best op had gedaan. Waarin van alles gebeurde. Waarin mijn stem via een plaat en via een bandrecorder en via printjes en via maquetten die gebouwd werden op het podium, dan had ik mijn ziel en zaligheid ingestopt. En tot mijn verbijstering waren er iedere avond soms 10, soms 20 mensen die razend wegliepen van ja, als jij er niet bent, dan hoef ik er niet te zijn. Wat is dat nou voor oplichterij? En het was niet in me opgekomen. En dat is denk ik, dat mijn talent in zekere zin mijn onvermogen is om vooraf in te schatten hoe ik overkom. Dat ik dacht, pas later dacht ik, toen zei iemand, ja, maar ik had gewoon zin om Micha te zien en je was er niet. Daar had ik gewoon de pest over in. Dan zeg ik, god, als je er zo over nadenkt, is het misschien ook raar dat ik er niet was. Ik vond het gewoon super grappig dat je naar een komiek gaat en dat hij er niet is. Dat vond ik gewoon als grappig. Ik vond het zo grappig dat ik kon gewoon niet ophouden met grijnzen als ik dacht dat. En eerst dacht ik, toen ik het aan het maken was, dacht ik eerst, en dan kom ik na 10 minuten tevoorschijn en dat is een grote opluchting. En dacht ik, nou nee, nog na een kwartier. En op een gegeven moment dacht ik, hij is af en ik ben er gewoon helemaal niet geweest. Nou, wat fantastisch. Maar wat ik meer bedoel is dat ook met het arrogante, ik vaak gewoon niet zo goed doorheb wat de impact is van wat ik doe. En dat wordt dan eigenzinnig genoemd en zo, maar het is. Dus ik denk dat ik geen pleaser ben. Ik ben natuurlijk wel een pleaser. Alleen ik ben niet zo heel goed in pleasen. Ik heb het gewoon niet zo goed door. Natuurlijk wil ik dat mensen. Ik heb echt nog nooit mijn publiek willen schofferen. Er is echt geen haar op mijn hoofd die dat zou willen. Ik wil dat iedereen een leuke avond heeft. Alleen mijn definitie van leuk sluit niet aan bij wat iedereen leuk vindt. Ik vind heel veel leuke avonden vind ik niet leuk. Dan zit ik in de zaal en dan denk ik, nou, iedereen heeft het naar zijn zin, maar ik vind het verschrikkelijk. Dat vind ik niet erg. Dat kan ook niet dat iedereen alles leuk vindt. Maar dus. En dat heb ik. Bij deze voorstelling is weer iets dat. Er komt toch alweer hate mail binnen. Terwijl ik heb bijna mijn eigen publiek. En die mensen. Maar die mensen voelen zich nu steeds onzekerder. Want die zitten in een zaal waar iedereen het naar zijn zin heeft. En die worden langzaam helemaal razend.
Maar wat voor mailtjes komen er dan? Maar je zegt bijna mijn eigen publiek. Maar.
Ja, mensen
weten nu toch wel ongeveer wat ze van jou kunnen verwachten.
Ja, maar er zijn altijd een aantal mensen die denken, ik hou van cabaret. Wie zullen we dit jaar eens gaan zien? Oh, Micha Wertheim, dat is een comedian. Dan gaan we die eens zien, want die zo te zien is die ook goed. Op zich een hele leuke levenshouding. Dat je denkt van, nou, ik doe dat bijna nooit meer. Ik pak bijna nooit in de boekwinkel een boek en ik zeg, ga ik dat lezen? Dus altijd iemand heeft het me aangeraden. Maar eigenlijk heel leuk.
Het is heel fijn dat mensen zoiets gaan bezoeken, ja.
Ja. Maar ja, dan zitten ze bij mij en dan is er een kans dus dat je denkt van ja, maar wacht eventjes, maar dat is niet wat ik had afgesproken met wat comedy is. En dat, ja, ik heb ook eens een voorstelling gedaan waarin ik dan 10 minuten herhaalde uit mijn voorstelling. Dus ik vergiste me dan zogenaamd en dan deed ik precies de 10 minuten die ik daarvoor deed ik nog een keer in een soort loop. Tot en met aan mijn neus krabben, glaasje per ongeluk omstoten, alles zat helemaal in die loop. Heel veel mensen vonden dat leuk, maar ik heb regelmatig dat ik die loop speelde en dat er mensen naar voren kwamen en begonnen te schreeuwen. Dit heb ik net gezien, ik hoef dit niet nog een keer te zien. En die liepen razend weg. En daar kon ik niet op reageren, want ik zat in die loop. Dus ik was heel raar, want als ik dan zou zeggen van wat doe je nou, dan zou het niet meer hetzelfde zijn.
Ja, ja, ja.
Dus ja, en dat is eigenlijk bij... ik heb zo nu en dan wel een voorstelling gemaakt waarin zoiets niet zat. Zoals ik heb een voorstelling gemaakt dat ik heel lang stil was aan het begin. Dat was een soort grap dat als je dat hoe meer mensen er in het publiek zitten, hoe makkelijker het is. Dat is gewoon waar. Dat is als je in Carré staat, iedereen zegt dat is moeilijk. Nou, ik heb er niet heel vaak gestaan, maar toen ik er stond, die mensen hebben allemaal heel veel betaald. Dus die hebben echt wel heel veel zin om hun geld terug te lachen. Die zijn allemaal van overtuigd dat het heel bijzonder is. Want er zitten, anders zouden er niet 1700 mensen allemaal daar zitten te kijken.
Ja.
En dan kom je op en dan is er al een idee van het gaat beginnen. Terwijl als je in het Werftheater in Utrecht zit en er zijn 50 man. Dan is iedereen van nou, laat maar zien wat je kan. Dus echt makkelijker.
Ja.
Dus ik had een begin dat ik dan heel lang niks zei. En dan en er werd er gelachen. En dan had ik zo'n stukje wat daarover ging. En dan later kwam dat in de voorstelling terug dat je eigenlijk... Hoe minder mensen, dat is namelijk heel... Als er mensen beginnen te lachen, dan kun je zo kijken. En dan wordt er weer daarom gelachen. En dan begint die lach zo rond te gaan, zonder dat je nog iets gezegd hebt. Dat had ik ook een beetje bij andere comedians gezien. Hoe je dat eigenlijk kan laten gebeuren. Dus dat vond ik wel leuk. Maar toen stond ik in Carré. Toen mijn vriendin zei achteraf, dat toen ik daar dus stond, toen zei ik niks. Dat er dus mensen die dachten van, oh, ik kom te Carré gaan kijken. Dat er iemand voor haar zat, die zei, hij kan het niet aan. Hij kan het niet aan. Hij weet niet wat hij doet. Dus die dan helemaal in paniek raken. Omdat, wat ik ook wel grappig vind, want dat is natuurlijk de spanning.
Ja.
En dat is de spanning dat iedereen denkt, je moet nu wel wat zeggen. Je moet nu iets zeggen. Je kan niet, hoe lang gaat hij nou stillopen zijn? Maar ik realiseer me op het moment dat ik zoiets bedenk, dus niet zo goed dat soms een impact kan hebben. Dat is met mijn huidige show ook. Nou, ik ben er heel blij mee. Maar er zijn mensen die daar boos over, echt woedend zijn, die zich bekocht voelen. Terwijl, na afloop echt, niet opscheppen, maar de mensen echt ook heel erg enthousiast zijn.
Ja, en is dat ook de inhoud van de mailtjes? Want zijn heet mailtjes?
Ja, schandalig. Geld terug, nee.
Je bent,
nou, geld terug heb ik nog niet gehad. Nou, dat is dus wel veranderd. Omdat nu die hele zaal, grootste deel van het publiek het echt leuk vindt, voelen die mensen zich natuurlijk, die worden helemaal gek. Wat ik ook wel eens heb als bij een comedian die ik niet leuk vind, maar het hele publiek leuk vindt. Die zijn er genoeg. En dan ga ik er wel eens heen. Ik denk, nou toch eens kijken. En dan voel je je heel eenzaam als iedereen lacht. En je denkt, ik vind het verschrikkelijk. Wat is er aan de hand? Dat is alsof je bij een CDA-bijeenkomst zit, terwijl je zelf niet van CDA bent. En je denkt, gaan we nou allemaal klappen voor deze mensen? Is het werkelijk waar? Zou je bedoelen, dat is, voel je je heel eenzaam.
Heb je dat ook wel eens gehad op een avond waar je, nee, of een comedy line-up, of je hebt natuurlijk ook een preview bij het theater, weet je, dat er verschillende artiesten spelen. Dat je dus dit gevoel hebt, iemand speelt, de zaal gaat er helemaal los op en je voelt dat, maar dit is niet wat ik zelf leuk vind. Is ook zeker niet wat ik maak, maar ik moet zo meteen
ja,
nog
er
wel...
Is, er, is dat, er is die beruchte show in Roermond. Althans, ja, ik weet niet. Het is gelukkig al heel lang geleden en heel veel mensen weten het niet eens meer. Maar het was jarenlang zo, als je mijn naam googelde, dan kreeg je zaal loopt leeg bij Mieke Wertheim. En dat heeft het nieuws gehaald dat er in Roermond een hele zaal leeg liep. Ook bij een voorstelling waar ik zelf ook echt alleen maar dacht dat het heel grappig was. Maar en ook van heel veel mensen later die in die zaal zaten, ook mailtjes kregen dat ze het heel leuk vonden. Maar ja, op een gegeven moment liepen er... Ja, dat was een hele grote zaal, iets van 900 man. En ik denk dat er iets van 400 zijn weggelopen. Nou, dan is die sfeer wel weg. Dat is echt, mensen begonnen te schreeuwen tegen mij. Dus dan kan je wel zeggen, ja, ik vind het wel leuk.
Wat er gebeurd was voor mensen die...
Nou, ik had toen een voorstelling waarin ik dan... Dat was helemaal in de tijd van toen Wilders er net was en zo. En Er was heel veel over racisme, wat we nu allemaal heel normaal vinden. Maar dat was toen nog best wel spannend. Van, goh, zijn er nog... En toen had ik buitenlanders en zo. En toen had ik een stukje over dat gehandicapten, die moeten zich maar aanpassen aan onze cultuur. Het was niet eens, als ik nu denk, het is een heel braaf stukje, maar als je niet van trappen kan of wil, dus dat maakt me niet uit. Maar dan ga je maar gewoon terug naar je eigen land. Ik heb geen zin. En dan had ik een stuk over gehandicapte toiletten, die zijn veel groter dan toiletten voor niet-gehandicapten. Terwijl ik dacht dat die mensen in een rolstoel zitten. Wat ga je dan doen? Ga je dan, als de deur dicht is, ga je een dansje doen? Ik was dan helemaal klaar met gehandicapten. Dat ik wel eens grap had gemaakt over coma-patiënten. Maar dat ik nog nooit één klacht van een coma-patiënt. Het is altijd familieleden van coma-patiënten. Die vinden het erg. Zo'n stukje had ik.
Ja.
En toen was er die avond iemand en die was aan het filmen, dacht ik. Want ik had een avond daarvoor had ik iemand gehad die op de eerste rij aan het filmen was. Dat was toen ook nog vrij nieuw. Dat ik zei van, wilt u de camera uitzetten? Toen bleef je gewoon filmen. Dat vond ik echt heel ongemakkelijk. Ja. Voelde me daar niet veilig bij. Ik ben nog steeds heel erg tegen telefoons in theaters. Ik vind die moeten allemaal in zakken en op slot. Maar ik denk dat dat nog een jaar of 10 duurt. En dat iedereen dan net nu als met sigaretten zegt, bizar eigenlijk. Dat je je camera mee mag nemen naar een comedyclub. Maar zover zijn we nog niet. Maar ik vind het heel ongemakkelijk. En er was iemand die zat, maar het was een hele grote zaal. Ik was dat niet gewend. Het was een cabaret de Vette. En helemaal achterin zag ik een scherm. Dus ik kan de camera uit. En dat scherm bleef me aan. Dan zei ja, ik wil echt de camera uitgaat. En toen keek ik wat beter. Zag ik dat hij in een rolstoel zat. En toen dacht ik, oh, dan is dit een goed moment om te zeggen van, ja, maar mensen in een rolstoel moeten weer terug naar hun eigen land. Ik dacht, dat is dan grappig dat om dat misverstand op te lossen. Om daar gewoon zo extreem overheen te gaan.
En die bit over gehandicapten had je toen al gedaan?
Nee, dat zat ongeveer zo net daar in de voorstelling. Dus ik denk, dat kan ik. Ik improviseer dat een beetje aan elkaar vast. En ik had dus een hele tirade tegen gehandicapten toen. Maar een heel groot gedeelte van de zaal, die man zelf niet. Want die had een soort blog, bleek achteraf op internet, waarop hij zei dat hij het wel mee vond. Wat hij vervelend vond, is dat er dus namens hem, hij had dus een spraakcomputer en die stond aan. Dat kon ik niet zien. Dat was ook onhandig. Maar mensen, echt schandalig. En er was een meneer die stond op en die begon te schreeuwen, het is schandalig wat u doet. Het is schandalig, ik schaam mij. En nou ja, dan is de sfeer er wel uit hoor, als mensen dat doen. En toen zei ik, nou ja, het stonden er allemaal mensen op. En toen zei ik, oké, iedereen die het niet leuk vindt, moet dan nu weglopen. Nou, tenzij dat je een dwarslesie hebt. En stonden er weer woedende mensen op. Ik weet nog, mijn technicus zat heel hard te lachen. Die vond het heel grappig en dat hoorde ik wel. Maar als je het nou hebt over, want je vroeg dat namelijk over, heb je wel eens gehad dat de sfeer zo was? Nou, die voorstelling begon ik, dat was een cabaret de Vette, mijn laatste cabaret de Vette ook, die ik ooit gedaan heb.
Ja.
De voorstelling begon dat ik opkwam op het liedje Ring My Bell en dat ik dan de maat klapte. Ring my bell. En dan begon die hele zaal mee te klappen en dan bleef ik maar klappen. En dat liedje ging maar door en ik bleef maar klappen. Dat je op een gegeven moment denkt van nou... En op een gegeven moment voelde iedereen denken van ja, hoe lang gaat dat door? En ik
klap
alsof
ongemak,
ik helemaal niet aanvoelde dat het moment al lang voorbij was. En dan nog en ik had ook helemaal geen pasje of niks. Ik ging maar door met klappen. En dat vond ik heel grappig en dat werkte ook wel goed. Zeker in kleine zaaltjes. En nou, daar zat ook daarna bleek het een soort nachtmerrie te zijn waarin ik zat. Ik had alleen mijn onderbroek aan. Dus de show was dan ook dat ik op een gegeven moment halverwege naar mijn onderbroek keek. En dan zei oh wacht even, dit is die droom. Dit is die droom van een heel slecht optreden. Dus ik had expres een slecht optreden. En dat je dan achteraf denkt, oh wacht even, we zitten in zijn nachtmerrie. Dit is de nachtmerrie van iemand die de allerslechtste droom ooit. Mijn oma zat ook in de zaal die dood was. Het werd steeds gekker. Dat was het idee. Er zat ook wel grap in hoor, maar dat was een soort de arc. En die Cabaret de Vette begon met Jandino Asporaat, die niemand kende.
Ja, ik heel even voor de duidelijkheid, Cabaret de Vette een avond.
3 comedians op 1 avond. Ja. In plaats van alleen Micha Wertheim. Ja. Alleen ik stel de toon, dat ben ik. En Jandino kwam op, niemand kende hem nog. En die had een hele drumband meegenomen. Een hele drumband van die vrienden van hem of zo. En de ambitie dropen vanaf. Je zag die jongen, die wist ook meteen, deze jongen gaat heel groot worden. Talent ook en zo. Maar die komt op en die begint te klappen met die zaal. Maar zonder ironie. Die maakt gewoon een feestje. Het was niet eens echt heel erg comedy. Het was echt entertainment. Ja, zo ziet hij zichzelf ook. En die hele zaal klappen en zo. Dus toen kwam ik. Ik was de afsluiter. En iedereen, mensen waren helemaal, mensen smolten. Die jongen, die hele wat is dit voor leuks? En na afloop zei hij ook, check me op www.jandinoaspiraat. Was één groot omhelzen van de zaal. Dat is zijn strategie. Hoe zoveel mogelijk mensen een superleuke avond geven en een feestje bouwen en weer naar huis gaan. En dat kon hij heel goed. En toen kwam daarna Roy Arnouds, een Belg die ik heel erg waardeer, hele mooie liedjes schrijft. Niet per se echt een comedian, maar wel met grappig. Ja. Heel wonderlijk, heel bijzonder, maar ook. En daarna kwam ik. En ik begin weer te klappen. En je voelt die zaal denken van, hè?
Gaan we weer.
Daar gaan we weer. Dus die waren helemaal happy de peppy. En dat heeft niet geholpen dat Jandino daar aan het begin zat. En dus dat maakte het. Daardoor werd het misschien ook door sommige mensen als een sneer naar Jandino opgevat. Wat het echt niet het was.
Ook
gewoon,
nog, ja.
Nou ja, maar alles ging mis. Want ik had dus ook iedere keer dat ik dan erachter kwam dat het een droom was. Dan keek ik om me heen en dan zei ik altijd, waar ben ik nou terecht gekomen? En dan zei ik een paar hele nare dingen over die zaal. Dus dat ik sta hier in een varkensstal, zei ik dan. Het stond toen vaak in kleine zalen die dan een omgebouwde varkensstal was. En nu zei ik sta godverdomme in een Van der Valk hotel. Wat is dit voor? Ik dacht dat. Maar dat was namelijk in Roermond is het theater en Van der Valk hotel. Dus ik zei gewoon wat nare dingen. Maar alles werd opeens uitgelegd als van, wat is dit voor nare jongen? Eerst maakt hij Jandino af. Daarna zegt hij dat deze plek, dat het verschrikkelijk is. En daarna begint die man in een rolstoel uit te kafferen. En dus alles staat tegen. En dan moet ik wel iets vertellen. Het was afgelopen. En zelfs de presentator van de Cabaret Estafette wist niet meer of hij wel voor mij was. Iedereen was in de war. Want omdat er zo geschreeuwd werd van, wat ben jij een verschrikkelijk mens. Begonnen ook mensen die normaal eigenlijk het wel leuk vonden te denken van, oh ja, misschien is het ook eigenlijk wel een hele nare jongen. En er was een lege zaal en die presentator, ja, ik weet ook niet hoe het aflopen. En ik zal het nooit vergeten. Jandino pakt de microfoon uit de handen van die presentator met een soort van zelfsprekendheid van, maar dit gaan we niet laten gebeuren. En die zei, dames en heren, voor alle duidelijkheid, er is niemand die hier het podium op gaat om de boel te verpesten. Iedereen gaat hier het podium op om een mooie avond te organiseren. En je moet ongelooflijk moedig zijn. En niemand kende, het was niet dat de grote Jandino dat zei, hè. Maar met een totale natuurlijke flair zei hij van, wij gaan niet naar huis voordat we deze jongen bedankt hebben. Want hij heeft hier op het podium zijn best aan doen.
Oh, wat goed.
Hij heeft alles gegeven wat hij had. Dat het niet altijd goed gaat, dat kan gebeuren. Maar ik wil nu een applaus voor Micha Wertheim. Nou, het kwam er ook wel een best groot applaus. Dat waren ook de mensen die waren blijven zitten. En mensen waren ook gewoon geschrokken van de situatie. Ja. Dat er maar mensen weg. En er kwam weer iemand terug en die begon me uit te schelden van dat die man in die rolstoel inmiddels zat te huilen. Waarvan die man later op zijn blog schreef, ja, ik zat vooral te huilen omdat er 20 schreeuwende mensen om me heen stonden en ik kan niet praten. Ik kon niet eens zeggen van, die man, die wist wel dat hij, ik bedoel, ja, het was ook helemaal, het was een soort clusterfuck geworden. Maar ere wie ere toekomt, dat was, ik heb Jandino daarna misschien nog 2-3 keer, ik heb hem toen wel gezegd die avond van dat hij misschien eens naar Toemler moest komen. Daar heeft hij 2 keer auditie gedaan, aangenomen, nog 2 keer en daarna was hij ahoy. Dus ik ben hem verder nooit meer tegengekomen. Maar dat zou ik nooit vergeten, dat hij dat zo blind deed.
Ja, ontzettend lief ook.
Lief en begreep toch volgens mij ergens, dat staan wij er op dezelfde manier in. Want ik denk dat hij toen beter kon verwoorden wat ik wel heel erg met hem eens ben. Van dat je gaat naar het theater, je kan het heel verschrikkelijk vinden. En dan kan je weglopen en dat is je goed recht. Maar je moet er altijd van uitgaan dat diegene die daar staat dat niet doet om jou te pesten. Dan ben je echt in de war.
Ik denk ook de intentie die hij heeft.
Terwijl Jandino natuurlijk de naam heeft van de grote pleaser. Ja, ik vind het ook een hele talentvolle jongen. Ik kan het heel erg grappig vinden. Die typetjes die hij doet en zo. Het is. Maar dat was je vraag was, heb je wel eens gehad dat je dacht, oh, dit publiek, dit gaat mis. En ik had toen al besloten, ik ga geen cabaret estafettes meer doen. Want wat ik doe is zo anders dan wat gewoon. Ik vond het in Toemler al ingewikkeld om. Ik ben ook heel beïnvloedbaar door de sfeer. Dus als er voor mij allemaal getapte gasten zijn, dan denk ik, ja, dan moet ik toch maar een getapte gast zijn. Want anders dan is het raar. Ik kan er steeds beter tegen. Ik ben nou ook zo zelfverzekerd. Ik ben wat oudere man aan het worden. Dus ik weet wel.
En in hoeverre raken. Nou ja, zo'n show in Roermond is natuurlijk heel extreem. Maar je hebt meer shows gehad waar de mensen weglopen. Raakt dat jou persoonlijk of kan je dat makkelijk nou, als je
nee,
zetten?
Dat heeft, het raakt me eigenlijk op het moment nooit. Ik vond het in die voorstelling waar ik niet bij was, vond ik het heel naar. Daar raakte het me. Maar dat was omdat ik er toen zelf echt niet bij was. Ofwel, ik ging boven, zat ik stiekem te kijken in de ergens op een plek waar niemand mij kon zien. En dan voelde ik me machteloos, omdat ik dacht, ja, maar ga nou niet schelden. Wees nou stil, want het bandje loopt door. En het is een hele mooie voorstelling. Ik heb heel erg mijn best gedaan. Ik vind het prima niet leuk, maar ga nou weg. Ga nou niet de zaal lopen. Want dat, sommige mensen zeiden echt, ik wil mijn geld terug en het is schandalig. En daarmee, kijk, als ik naar jouw show ga en ik sta halverwege op en ik zeg, het is een pedofiel en hij moet van kinderen afblijven, dan is de show verpest.
Dat is ook wel een beetje het thema van mijn show.
Oh, maar... het is niet moeilijk om de sfeer eruit te halen. Ja. Dus als ik opsta, zelfs als ik in Carré opsta bij Jan Dino en ik roep heel hard van, het is schandalig wat deze jongen doet en het zou nooit meer mogen gebeuren en ik hoef dit niet te pikken en we gaan er allemaal, dan kan hij vast met al zijn talent het wel weer goed krijgen. Maar dan moet je even heel hard werken.
Ja, absoluut.
Dus als je zelf niet op het podium staat, ik had die regie niet. En ik had op een gegeven moment, ja, omdat ik er niet bij was, dacht ik op een gegeven moment ook, nou, dan is het conceptueel, dan kan ik ook op een gegeven moment niet gaan. Dan ging alleen mijn technici die show doen. En dan kreeg ik dus wel de hate mail van mensen die dus zeiden, het is schandalig en ik wil mijn geld terug. Maar verreweg de meeste mensen die het leuk vonden, ja, net zoals dat in de samenleving gaat, die vonden het gewoon leuk. En die dachten niet van, ik ga nog even een mail sturen om te zeggen hoe leuk ik het vond. Ook omdat ik iedere avond eindigde met, wilt u alstublieft niet op internet zeggen dat ik er niet ben, want dan verpest u het voor andere mensen. Dus die hielden heel braaf hun mond. En er komt nog steeds mensen tegen die zeggen van, hey, ik was daarbij, dat was echt fantastisch. Dus toen vond ik het naar.
Ja.
Maar als ik er de regie, ik vind het echt, ik heb ook heel vaak dat ik een boek wegleg omdat ik het niet goed vind. En dan ben ik echt heel erg blij dat ik dat gewoon mag doen. Dus als iemand bij mij wegloopt en ik vind het niet leuk, ja, all in the game, weet je. Ik ben ook wel eens weggelopen bij collega's. Dat ik dacht van, ja, die trek ik gewoon niet. Dit hoef ik niet te zien. Maar niet als ik ze ken. Ik doe dat nu niet meer. Want dan ken ik ze. En dan vind ik dan. Maar als ik weg kan lopen zonder de show te verstoren, dan, daar heb ik ook nog wel een verhaal voor. Ze moeten me zo afronden misschien. Maar ik was in Edinburgh. Daar traden we op met Comedy Train. En daarna heb ik nog een jaar om en om met Hans opgetreden.
Ja, op het Fringe Festival.
Op het Fringe Festival, ja.
Enorm comedy festival.
Ja, en ik trad daar op. Maar Hans trad dan ook op. En dus om en om had ik een avond vrij. En opnieuw, Hans was gewoon was alleen maar bezig met optreden daar. En ik dacht, ik moet van alles zien. En dan was ik ergens in de rij een heel aardig jongetje tegengekomen. Super schattig, sympathieke jongen. Die zei, ja, ik heb jou gezien, vond het echt heel erg goed. Nou, ik al helemaal op dat festival, de kans dat ik iemand tegenkomt. En ik heb ook een show. Gaf me zijn flyer, zo'n 5 uur 's middags. Ik dacht, nou ja, goed, als hij mij leuk vindt, dan ga ik naar zijn show. En dan ben ik wel benieuwd. En toen ging ik daarheen en het was bijna helemaal leeg. Er zaten iets van 8 mensen. En ik merkte meteen dat ik heel nodig moest plassen. En het begon en het was gewoon echt niet goed. Het waren 4 jongens die in hun onderbroek een soort dansje deden, waarvan het idee was dat ze dat helemaal synchroom deden. Maar het was gewoon niet goed synchroom. Waardoor je dacht van, ja, het idee is wel oké, maar dan moet je het goed doen. En ze hadden een hele grote klok op het podium en daarop kon je zien hoe lang het nog duurde. En dat is echt een fout die je nooit moet maken. Want dan gaat iedereen dit denken van, de tijd kruipt.
Ja.
Je moet echt mensen de tijd laten vergeten tijdens een voorstelling. Althans, als je mijn niveau hebt. En ook zeker als je een niveau hebt. Als je heel goed bent, kan je het misschien kunnen. Maar in ieder geval die klok. En ik zei, jezus, 5 minuten. En ik moest heel nodig plassen. Maar die jongens stonden op het podium en die zaten allemaal vrienden van hun. Iedereen zat echt te kijken van, wie is die vreemde man? Want wij zaten alleen maar vrienden van hun.
En met 8 man zie je elkaar ook allemaal.
Ja, en op een gegeven moment stonden ze naast elkaar. En toen in die act, waar dat dus echt niet moest, zag hij mij. En deed hij echt zo'n, zwaaide die zo van, hé, wat leuk dat je gekomen bent. En ging hij door. Dus ik dacht, oh, kut. Maar ik moest dus heel nodig plassen. En het was echt niet goed. En ik was op een gegeven moment, dacht ik, ja, dit gaat heel lang duren. Maar ik kan niet weggaan. Ik kan niet weglopen. Er zitten maar 8 mensen. En toen dacht ik aan de andere kant, maar ja, straks, ik kom die jongen nooit meer tegen. Maar ik moet heel nodig naar de wc. Wat ga ik nou doen? Nou, en op een gegeven moment draaiden ze zich om en stonden ze in een hoek van het theater. ik denk, als ik wil gaan, dan moet ik nu gaan. En dan is dat voor de jongen niet leuk, maar dan ziet hij dat pas na afloop. En dan is dat gebeurd. En dan was nee, dan kan hij, dan hoef ik, ik kan ook niks aan doen. Dan moet hij maar snappen dat er iets aan de hand was, dat ik ziek was, dat ik, nou. Dus ik sprint de zaal uit, ik trek de deur achter me dicht en ik sta in de bezemkast. Ook niet de wc, want dat Edinburgh Festival, dat zijn geen theaters. Er zijn maar een paar theaters daar. Dus het zijn allemaal zaaltjes, kelders en schuren.
Keldertjes, jee.
Met een tribune. En ik sta daar en op een gegeven moment hoor ik in het Engels... I think you're meant to use the other door. Door de show heen. Dus ik die deur open en ik knik zo. Ik voelde me zo slecht. En ik was ook zo blij dat ik... Dat ik buiten stond en ik voelde me er zo slecht over dat ik dat die jongen had aangedaan. Want die stond natuurlijk ook met hart en ziel te spelen.
Ja, ja, ja.
Ik bedoel, ik ben ook niet. Daar denk ik ook altijd aan als mensen weglopen. Je hebt echt geen idee wat de reden is. Ze kunnen boos zijn, maar het kan ook zijn dat er iemand niet goed is. Of ja. Dat er iemand opeens. En ook als mensen boos zijn, het kan ook zijn dat iemand opeens denkt: van ja, verdomme, mijn vader is net overleden. Ik had helemaal nog niet naar het theater moeten gaan. Ik kan hem niet tegen grappen over de dood. Het is niet. De meeste mensen die weglopen, ook al zijn ze boos op jou, zijn ze niet boos op jou, maar is er iets bij hun.
Ja, ligt al
en ja, zoals je ook op een kinderfeestje moet leren dat als. En dan zijn we helemaal rond. Maar dat heb ik echt geleerd. Op kinderfeestjes is altijd een jongetje dat opstaat en zegt: ik weet hoe die het doet. En in het begin dacht ik: van godverdomme, die is 10 en beter dan ik. Maar al heel snel had ik door van nee. Dat is gewoon een jongetje. En zijn enthousiasme roept hij: ik weet hoe die het doet.
Ja.
En hij moet ook een leuke avond hebben. Weet je, of middag. Het is ook zijn feestje. Het is niet mijn taak om hem recht te zetten. En even. Dus je moet dan. Nou, dan roept hij dat. En die klas, de rest van de kinderen vinden dat prima. En zo moet je ook kijken naar. Dat heb ik geleerd. Hè, na jaren mijn publiek uitkafferen en raar doen. Van. Op het moment dat je op het podium staat, hou je van je publiek. En als je dat niet doet, dan heb je niks op het podium te zoeken. En alles wat misgaat, heeft te maken met een gesprek aan liefde voor jezelf, die je projecteert op je publiek. Nou, mooiere eindzin kunnen we niet hebben.
Mooie afronding.
Dank je wel.
Top man, dank je wel.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal. Je luistert voortaan zonder onderbrekingen. En je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij. Dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!